Hoe kunnen we beter nadenken over liefde en vriendschap? Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. En vandaag ga ik in gesprek met Manon Duintjer en Marlies Visser. Zij maakten het succesvolle Nomizo filosofiespel, een gezelschapsspel waarin je met elkaar als spelenderwijs leert filosoferen. En nu is er ook het Nomizo zelfdenkboek over liefde en vriendschap. Dit is een werkboek met prachtige illustraties waarbij je als schrijvenderwijs leert nadenken over deze belangrijke thema's. We hebben het vandaag over het spel, het boek en of jaloezie bij liefde hoort. De muziek die je hier hoort is van One Egg en vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Manon en Marlies, jullie hebben het Nomizo zelfdenkboek gemaakt en ook het filosofiespel wat daarbij hoort. Maar wat betekent Nomizo eigenlijk?
Nomizo betekent ik denk in het Oud-Grieks.
Oh ja. En hoe zijn jullie daar opgekomen?
Nou, we hadden eigenlijk cogito bedacht. Dat is in het Latijn, ik denk. Omdat het natuurlijk gaat, het begon bij het spel en dat gaat over nadenken. Maar ja, dat was al vergeven als naam. En toen gingen we denken van, nou ja, misschien is het in het Grieks ook wel een mooi woord. En dat bleek ook zo te zijn, want Nomizo klinkt ook een beetje als domino en mikado. En in het spel moet je ook een kreet roepen en dan klinkt Nomizo wel goed. En het klopt dus ook wel, qua inhoudelijk klopt het ook.
Ja, en je zegt geloof ik Nomizo.
Nou, volgens mij is dat in alle verschillende eilanden van Griekenland ook weer anders. Dus volgens mij mag je het gewoon zeggen wat je wil. Toch?
Je hebt verschillende uitspraken. Maar het klinkt in ieder geval goed als je het hard roept als je gewonnen hebt.
Ja, dat is waar. Het is wel echt een kreet inderdaad. En het leidt er inderdaad wel op die spelnamen. En jullie hebben dat spel samen gemaakt. Hoe hebben jullie elkaar gevonden daarin?
Eigenlijk doordat we elkaar al hadden leren kennen in werk. Dus bij de uitgeverijwerk waar we elkaar spraken. En om een spel te maken, dat speelde al een tijdje. En we vonden elkaar daarin omdat we allebei wel het idee hadden dat we gewoon filosofie een rol speelde in ons leven. En dat het op een andere manier naar voren gebracht zou kunnen worden dan de gebruikelijke manier misschien. We zijn door in gesprek geraakt en steeds verder
Het was natuurlijk onze gezamenlijke interesse in, hè? Ook vooral een soort praktische filosofie of hoe je filosofie in je dagelijks leven kan laten gebruiken. En heel praktisch gezien kwam ik Marlies interviewen. Daar is het eigenlijk begonnen.
Ja.
En toen kwamen we daar een beetje achter. En Marlies speelde dus al langer met het idee voor een spel, omdat je het zo veel beter kan ervaren dan als je er weer een boekje over zou schrijven, wat ook goed is, maar anders. En toen dachten we, nou, laten we dat gewoon samen gaan doen.
Ja,
dat was ook heel leuk om samen te doen. Want in je eentje is dat toch veel lastiger.
Ja, het was ook echt zo'n moment dat we steeds ook bij elkaar kwamen. En met een spel, dat was wel heel duidelijk. Het moest een spel zijn vanwege de ervaring zelf mee aan de slag gaan. Maar ook doordat we het samen deden, kon je ook heel goed testen. Dus alle vragen die uiteindelijk in het spel zijn gekomen, die hebben we steeds heen en weer gepingpongd en ook natuurlijk in een grotere groep getest. Maar dat was ook heel fijn in die samenwerking.
Ja, dat leek me superleuk inderdaad. Maar dan leer je elkaar ook wel heel erg kennen.
Ja.
Jullie gaven al aan dat dat filosofie bij jullie allebei een rol al speelde in je dagelijks leven. Marlies, zou jij kunnen vertellen wat dat dan precies was? Hoe zich dat dan uit?
Ja, het is voor mij altijd een soort bron om naartoe te gaan. Om te lezen, om kennis van nemen, andere gedachten te onderzoeken. En dat kunnen heel uiteenlopende teksten zijn, maar dat kan ook een filosofie podcast zijn, dat kan ook een gesprek zijn, maar het is voor mij ja, eigenlijk altijd een waardevolle manier om je gedachten te ordenen en om een kijk op de hedendaagse realiteit en alles waar je voor staat te krijgen. En soms ook gewoon echt noodzakelijk om dingen uit te vinden voor jezelf.
En voor jou, Manon?
Bij mij altijd even helemaal terug is. Mijn vader was filosoof. Dus ik heb het eigenlijk wel een beetje met de paplepel ingekregen. Maar dat was voor mij ook een tijd lang juist een reden om er niks van te willen weten. Want ik vond het allemaal veel te niet concreet. Hij was ook van de metafysica. Maar ja, ongemerkt merk je toch dat je daar dat je dat mee hebt gekregen. En bij mij zat het vooral heel erg aan alles vragen stellen. Niet de hele door natuurlijk, maar wel niet alles maar voor lief aannemen als er iets gezegd wordt. Maar zit daar ook een andere kant aan? Ook bij jezelf, hè, als je iets wilt of voelt. Of waar komt dat door? En ook wel stelligheden die je hebt. Zoals ik had bijvoorbeeld mijn zoontje, die was heel erg aan het gamen. En mijn eerste gevoel daarbij was van dat slecht is en hij kon beter lezen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, hoor eens even, zoveel kinderen doen dat. Misschien zit er ook wel iets in. Dus dat je ook even een stapje van je eigen standpunten af kan nemen en daar nog een keer naar kan gaan kijken.
Het creëert eigenlijk ruimte, dat is het.
Mooi, ja.
Aannames die je hebt, die kun je onderzoeken en daar een spiegel tegenover stellen, een ander standpunt tegenover stellen. En dat geeft ruimte. Dat is.
En het relativeert natuurlijk ook.
Filosofie te kijken om het tot je te. Dat is natuurlijk toch doordat je er in aanraking mee komt en dat je denkt: dit heeft voor mij een betekenis. Dus vanuit. Waar je mee opgroeit en wat je toegereikt krijgt, dat kun je oppikken of niet. En ik denk dat net als mensen, je hebt mensen die echt van lezen houden, van dingen leren, van studeren. Er zijn allerlei manieren om je gedachten te ordenen.
Ja, en wat ik zo leuk vind is dat filosofie komt normaal gesproken tot je inderdaad via een boek toch wel, of een lezing. Maar het is vaak weinig interactief. Jullie hebben dus een spel gemaakt. En dat sloeg ook enorm aan. Werd enorm populair. Wat voor reacties kregen jullie erop? Wat vonden mensen er zo leuk aan?
Heel verschillend. Maar wat ik wel een van de leukste vind is... we waren een keer op een denkstation. Dat was voor scholen, basisscholen. Ook in Amsterdam. Dus ook uit wijken waar veel kinderen zitten. Uit wat gezinnen die niet allemaal al filosofieboeken in de kast hebben staan. En er waren twee jongetjes en die kwamen het bij ons doen. En die vonden dat zo leuk dat wij hun ook zo serieus namen in wat zij zeiden. Wat ze ook maar zeiden. Hè, je moet dan met het spel argumenten verzinnen. En dat hun denken serieus genomen werd. Dat was echt prachtig om te zien dat ze daarvan gingen stralen. Dat vond ik één hele mooie reactie. Marlies heeft er zijn toch veel meer. Dus.
Ja, bij mij valt het geluid soms uit. Dus ik hoorde eigenlijk niet zo goed wat je zei, maar... Wat ik inderdaad...
Ik had het over de jongetjes van Denkstation.
En daar speelde natuurlijk ook inderdaad vooral de generatie. Ook de verschillende generaties. Maar ik weet niet of je dat ook noemde.
Nee.
Maar dat ook heel mooi is om te zien. Dat juist heel mooi is. De verschillende generaties met elkaar spelend. Dat ouderen misschien eventueel een breder referentiekader hebben. En misschien wat anekdotischer antwoord geven. En ook meer... willen zenden en dat jongeren vaak heel goed luisteren en ook de rollen die je hebt in het spel waarin je dus eigenlijk de jury bent en de antwoorden weegt, dat is een hele mooie reactie die er eigenlijk uit voortkwam, dat tussen generaties heel goed dat het heel verrassend was dat daar toch zo'n dat iedereen dat op zijn eigen niveau speelt of op zijn eigen manier, maar dat het heel goed bij elkaar kwam. En in de ontwikkeling van het spel was het heel leuk en ook leerzaam in de testfases, dat je steeds weer teruggaat naar ook het spelelement. Dus dat het, hey, je hebt natuurlijk de vragen, je hebt de gesprekken en het nafilosoferen met elkaar over die vragen. Het roept gewoon een gesprek op. Dus je begint met het spel en dan ga je natuurlijk in het mechaniek van het spel, heb je een vorm en dat creëert ruimte om gedachten te onderzoeken. Maar daarna, als het spel klaar is, zijn er echt hele andere gesprekken dan voor het spel. En dat is ook een hele mooie reactie, vind ik, van ja, wat je terugkrijgt. Nu op met Oud en Nieuw, dat mensen het speelden en zeiden van, nou, het zet echt iets anders in gang.
Mooi, ja. Ja,
en natuurlijk ook wel het verschil dat ja, ook wel met mensen die dan wat ouder zijn, zeg maar, dat je die vaak vooral bij die vragen en die gesprekken maar doorgingen. Terwijl er zit ook een zandloper in en allemaal spelelementen. En dat jongeren toch vaak wel iets hebben van, ja, maar we willen wel ook gewoon even het spel doen en winnen. Dat verschil was er ook wel.
Ja, mooi. Ja. Een Socratisch gesprek in dat opzicht. Het is ook echt een spelelement.
Je kan het allebei doen eigenlijk. Ja, dat is het leuke.
Maar het opzet is ook wel dat er een soort tempo in zit, inderdaad.
Mooi. En nu is er dus ook het zelfdenkboek.
Ja.
En daarmee ga je zelf aan de slag. Dus in je eentje aan de slag met allerlei filosofische vraagstukken, maar die wel echt gerelateerd zijn aan het dagelijks leven. En jullie gaan meerdere delen maken en het eerste deel gaat over liefde en vriendschap.
Ja.
Om even kort een soort inzicht te geven in hoe dat boek eruit ziet. Je hebt dus verschillende hoofdstukken met eigenlijk waar bepaalde thema's centraal staan over liefde en vriendschap. En die bestaan uit 6 stappen. De eerste stap is dat je gaat nadenken over wat er meteen bij je opkomt bij die bepaalde vraag. Dan op de tweede stap word je gevraagd om argumenten te verzinnen als je het ja moest verdedigen. Derde stap is, wat zou je zeggen als je nee moest verdedigen? Bij de vierde stap krijg je een aantal citaten van filosofen die het niet altijd met elkaar eens zijn. Mm-hmm. Bij de vijfde stap, Aline, ga je denken, of dan denk je, wat denk je nu? Nu je die filosofen hebt gehoord, is er iets veranderd? En bij de zesde stap probeer je dat in een beeld te vangen. En het leek mij wel leuk om 1 vraag uit het boek te pakken en die even met jullie door te lopen, die 6 stappen. Want dan zie je eigenlijk ook hoe die stappen op elkaar werken.
Ja, goed idee.
En ik wil wel aftrappen. De vraag is, hoort jaloezie bij liefde? En dan is de eerste stap, wat komt er meteen bij je op? En dat is bij mij echt meteen een soort innerlijke verscheurdheid. Want aan de ene kant denk ik van, nee. Want als je echt liefde voor iemand voelt, dan laat je diegene helemaal vrij en dan in zijn geheel, zeg maar. Dus als iemand dan ook van iemand anders gaat houden of zo, of met iemand anders iets moois meemaakt, dan gun je dat die ander. Aan de andere kant denk ik ook van, maar dat doet wel pijn soms. Weet je? Dus dat, ik vind dat wel, dat is wat er bij mij meteen opkomt, een soort onmogelijkheid.
Ja.
Wat vinden jullie daarvan?
Het blijkt al meteen dat iedereen toch heel vaak dat er 2 kanten, als er niet al 100.000 kanten aan iets zitten. Dus je voelt die innerlijke verscheurdheid. Dus het is interessant om die dan, zeg maar, die 2 kanten uit te diepen. Dus dan zou je bijvoorbeeld nu stap 2 kunnen doen. Hè? Als je het ja moest verdedigen, misschien kan ik die dan nu doen.
Je moet er nog even kort uitleg geven dat we in het boek dus juist inderdaad ook dat spelelement wat we in het spel hebben gebracht, dat we die in het spel zijn de tegenspelers zijn eigenlijk de spiegel en in het boek hebben we er filosofen aan het woord gelaten die de verschillende kanten belichten, maar je hebt dus ook stapsgewijs het boek waarin je zelf invult. En je gedachten ordent. Dus eerst zeg je algemeen, wat Rick nu net gedaan heeft. En dan is het wel inderdaad de bedoeling dat je echt vol voor de ja gaat en vol voor de nee gaat. Om die hier ook weer een soort ruimte te creëren. Dus Non gaat nu vol voor de ja, vol voor de nee.
Ja, precies. Dat dus dit niet is wat ik echt helemaal mijn eindconclusie is, zou ik maar zeggen. Want ik denk dat liefde zeker bij jaloezie wel bij elkaar horen, denk ik. Want bij liefde hoort natuurlijk ook onzekerheid. Zeker als je verliefd bent op iemand. En je weet niet of de geliefde echt ook zoveel van jou houdt als jij van diegene. En dat wil je graag vasthouden. En ja, alles als diegene dan... Iets of iemand, hè, of een hobby heeft waar die zich helemaal in gooit, of met een ander afspreekt, dan kan dat natuurlijk enorm bedreigend voelen. En dat geeft jaloezie. Dat hoort gewoon bij elkaar. En bovendien is jaloezie in die zin ook niet altijd slecht, denk ik, omdat het ook een signaal kan zijn van, hey, wat is hier aan de hand? Is diegene, hè, mijn partner of... moet ik me echt zorgen maken? Of moet ik meer naar mezelf kijken en denken... oh ja, ik ben nu gewoon heel onzeker en daar komt die jaloezie vandaan. Dus ik denk dat het er gewoon hoe dan ook bij hoort... met positieve en negatieve gevolgen.
Ja.
Marlies, jij kan de nee nu eens even helemaal gaan uitspitten.
Ik ga voor de nee. Nee, maar... je kan ook zeggen, is iemand wel jaloers genoeg? Dus het is ook, wat is jaloezie? Is het betrokkenheid? Is het, dan zou je kunnen zeggen, ja, het hoort er niet bij. Want als je het interpreteert als iemand totaal niet jaloers is, en dan staat daar misschien of onverschilligheid tegenover. Dus... het is ook de naam die het je geeft. Dus als je het... jaloezie heeft op zich een negatieve klank. Hè? Want het voelt voor degene die de jaloezie ontvangt... als iets beperkend misschien. Of niet fijn, zou ik zeggen. En ook voor degene die het ervaart. Jaloezie voelt het niet fijn. Maar als het anders geduid wordt... of als het uitgaat van betrokkenheid... dan is het een misschien wel een heel logisch en ook liefdevolle emotie. Maar dan noem je het weer geen jaloezie. Dus eigenlijk zou ik zeggen, jaloezie als begrip hoort niet bij de liefde. Maar als emotie... zou het er wel bij kunnen horen, maar dan zou ik het ook betrokkenheid kunnen noemen.
Nou ja.
Dus,
ja.
En anders is jaloezie misschien, als het wel in dat begrip zit, dan is het misschien weer iets anders. Dan gaat het weer over, niet over liefde, maar over bezittingsdrang of over andere dingen die uitgevochten moeten worden.
Ja. En in de volgende stap... ga je dan eigenlijk in gesprek met de filosoof? Of je krijgt eigenlijk van filosofen te horen hoe zij erover hebben nagedacht?
Nou, drie fragmenten hebben
drie we fragmenten, ja.
Ja.
En omwille van de tijd wil ik er twee even uitlichten uit dit hoofdstuk. En dat is Iris Murdoch. Die zegt, jaloezie komt van eigenliefde in plaats van ware liefde.
Ja.
Nou, dat is wel
dus die is er niet zo voor, dus.
Nee, die is er niet zo voor. Nee. En Jan Dross is een wat langer citaat. Ik ga hem toch even, want het is een mooi citaat.
Nee,
dus ik ga hem even voordragen, als jullie het goed vinden.
Tuurlijk.
Jaloezie is in zekere zin redelijk en tegelijk ook niet. Misschien gaat het er meer om hoe dan ook respect voor te hebben. Zelfs ontzag, zoals we dat ook voor een indrukwekkend natuurverschijnsel hebben. Jaloezie doet onze afhankelijkheid van anderen beseffen. En bij wie slaat dan niet zo nu en dan de angst om het hart? We kunnen dat hele overhitte gedoe van de ander of van onszelf er wel niet bij willen hebben, maar laat ik het als vraag formuleren. Kan iemand ook niet jaloers genoeg zijn? Ik bedoel, hoe belangrijk zijn wij voor een geliefde die nooit jaloers is? Natuurlijk, vertrouwen is beter, maar is vertrouwen het enige alternatief voor jaloezie? Wat te denken van onverschilligheid, dat het de ander koud laat? Jaloezie is gericht op het behoud van een goed. Dat betekent dus dat wij iemands goed zijn. Dat wij goed het beste voor iemand zijn. Wat een eer. Wat een uitverkiezing. Ja. Dat is een hele andere manier om erover na te denken.
Eigenlijk het positieve. Dus dat...
Ja, nee, waar Marlies het ook over had natuurlijk. Ja. Dat het ook iets zegt dat iemand je niet koud laat. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ja, dan is het ook maar net een soort interpretatie natuurlijk.
Ja.
Ja, Rick, nu stap 5. Ja. Wat denk je nu?
Ja, ik ben nog steeds verschuurd. Ik
nog vind steeds,
het allebei hele mooie citaten die voor mij ook allebei wel heel erg waar zijn.
Ik denk ook dat in dat wat denk je nu, dat je altijd daar, dat je daar altijd die verschillende kanten gaat belichten.
Ja.
Dat is juist het mooie, er zijn geen eenduidige antwoorden in die zin. Ja.
Is dat misschien ook wel de bedoeling van die vraag inderdaad? Dat daar die ruimte voor,
ja.
Dat die daar gewaarborgd wordt als het ware.
Nou, ja. En dat je misschien ook wel, weet je, over een jaar, dan is je misschien net iets gebeurd, dat je heel erg jaloers bent geweest of weet ik wat. Dan denk je er misschien ook weer anders over dan wat je nu zou opschrijven. Hè? Dus in die zin is het ook bij jezelf ook altijd in ontwikkeling.
Ja. Ja.
En die reactie op wat er net gebeurd is eigenlijk, ja. Denk ik.
Dat is een dagboek. Om het, het is echt puur voor jezelf om te reflecteren. En door de citaten of door de andere ideeën, zou er inderdaad hier ook net weer wat meer ruimte kunnen ontstaan.
Ja, mooi. De zesde stap wil ik ook nog even kort toelichten, want dat is de vraag, mm-hmm. Welk beeld roept de vraag bij je op? En of je de gedachte kan weergeven in een tekening, foto of collage.
Mm-hmm.
Ik vind dat superleuk, omdat dat ook een beetje weggaat van de rationaliteit van filosofie. Ja, inderdaad, van het hoofd waar filosofie normaal mee geassocieerd wordt. Ja. En het lijkt me ook leuk om een soort oproep te doen om de luisteraars, naar aanleiding van dit gesprek, om te kijken of als een soort opdracht mee te geven om een beeld bij dit gesprek te zoeken.
Geweldig. Ja, heel leuk idee. Ja,
daar zijn we super benieuwd naar. Dus welke beelden komen er bij jullie op? En dan wil ik jullie nu ook, Marlies en Manon, hartelijk danken voor dit gesprek.
Nou, heel graag gedaan.
Ja.
Superleuk.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ten Haven podcast met Manon Duintjer en Marlies Visser. Onze oproep aan het einde was om een beeld te delen waar jij aan denkt bij jaloezie. Het lijkt ons leuk als je dit beeld, dat kan een foto zijn, een collage of een tekening, met ons wilt delen via Instagram. Wil je dit doen? Tag dan Uitgeverij Ten Haven in het beeld. Wil je meer weten over het Nomizo filosofiespel en het zelfdenkboek? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete app.